Zo, goedenavond. Fijn dat u er bent. Dan gaan we eerst beginnen met zingen, psalm 56. En we zingen vers 2 en vers 5. Vers 2, maar word ik ooit met bange vrees belaan? Nou is de Heere Jezus nooit door mensen met bange vrees overladen geweest. Wij lezen in het evangelie in Gethsemane dat hij wel dodelijk beangst was door de toren van God wat op hem afkwam. Maar als u verder in de vers 2 leest, dan ziet u wel ook van mensen die mijn smart vermeren, mij dag op dag door lastertaal onteren, mijn woorden in een valse zin verkeren. Dat heeft de Heere Jezus meegemaakt, dat hopen we ook vanavond te zien, vers 2. Maar dan ook vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Daar heeft de Heere Jezus ook in geroemd. Psalm 56, we zingen vers 2 en 5.
Pray.
Dan willen we nu lezen Marcus hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 23. Marcus 7, de versen 1 tot en met 23. En daar lezen wij het woord van de Heere. En tot hem vergaderden de Farizeeën en sommigen der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En ziende dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers en kannen en koperen vaten en bedden. Daarna vroegen hem de Farizeeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofeteerd. Gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen, doet gij vele. En hij zei tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zal kunnen ten nutte komen, die voldoet. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt, en vele dergelijke dingen doet gij. En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen, hoort mij allen en verstaat, er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het, welke de mens ontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare in huis gekomen was, vroegen hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zeide tot hen, zijt ook gij al zo onwetende? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide, hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij een zegen vragen? O Heere, het is een goede zaak dat wij in het midden van de week samen mogen komen, in alle rust en vrijheid om uw woord te onderzoeken. En wij mogen u wel opnieuw danken voor de gave van uw woord. Dat woord dat licht op ons pad werpt. Dat woord dat uitzicht geeft. In uw woord ligt het leven. En nu willen wij, Heere, proberen dit gedeelte van uw woord samen te overdenken. Maar daarin zijn wij toch diep afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. En daarom vragen wij eerbiedig of u uit genade ons uw geest zou willen verlenen. Dat wij door uw geest ook getroffen mogen worden door de majesteit van uw woord. En dat uw woord de ware godsvrezen in ons hart zou leggen. Heere, wij bidden u, of u in ieder van ons wilt gedenken en nabij zijn, ook heel de gemeente. Ook, Heere, bidden wij u voor Katinka Steunenberg. U kent alle omstandigheden. Wilt u haar gedenken in uw genade en trouw. Heere, zie ons allen aan in uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Dus we zijn bezig met Markus 7 en deze versen wat we gelezen hebben, die vormen eigenlijk een eenheid. Het vormt één geheel en het gaat hier eigenlijk om onder de Joden een gangbaar verbod om te eten met onreine handen. Onreine handen, dat waren handen die niet gewassen waren met water. En dan hebben ze een aanklacht tegen de Heer Jezus. De Farizeeën doen dat. En de Farizeeën en schriftgeleerden die zelf waren huichelaars. En dat komt ook helemaal uit, ook in dit gedeelte. En dan zien we het onderwijs van de Heer Jezus ook, dat de Heer laat zien hoe zij huichelaars zijn en waar het werkelijk om gaat. En de Heer laat zien wat nou werkelijk onreinheid veroorzaakt in het leven. Goed, we zien dus dat mensen tot de Heer Jezus komen, bepaalde mensen. Nou, wie zijn die mensen? Nou, in de eerste plaats al die scharen, die menigte mensen die tot hem toestroomden. Van overal kwamen ze, maar hier worden bijzondere mensen genoemd. Vers 1. Wat zijn er voor mensen? Zijn de Farizeeën. En die komen uit Jeruzalem. Hiervoor zien we ook al Farizeeën. En die kwamen uit Galilea. Hadden daar hun synagogen. Maar hier zien we nu Farizeeën, die komen uit Jeruzalem. Ze hebben ook enkele schriftgeleerden meegenomen. Dat zijn wel bestudeerde theologen. En die kunnen ook de aanklachten van de Farizeeën tegen de Heer Jezus wat theologisch ondersteunen. Er wordt wat kracht bijgezet. Want ook in Jeruzalem begrijpen ze dat de Heer Jezus toch al meer populair wordt onder het volk. En ze weten ook dat ze van heinde en verre tot de Heer Jezus komen. En dat ze ook diep onder de indruk zijn van zijn prediking. Die in betoning van geest en kracht was. En ze hebben ook al, die Farizeeën, hebben ook al kritisch gereageerd op wat de Heer Jezus aan het doen is. Hij had toch in Markus 3 een man met een verschrompelde hand genezen, maar hij had het gedaan op de Sabbat. En die dag van de Sabbat was groot. En daar vonden de Farizeeën maar niets. Al konden ze niets tegen de Heer Jezus inbrengen. En toen waren ze heel boos. En ze liepen de synagoge uit, dat weet je nog, en wat deden ze? Ze sloten een verbond met de Herodianen, een politieke partij, ook Joden die aanhangers waren van Herodes. Met één doel, Jezus moet dood. Daar gaat het om. En waarom willen ze nou de Heer Jezus doden? Omdat hij veel meer aanzien krijgt onder het volk dan zij. En hun eigen huichelarij wordt tentoongespreid. En Jezus ontmaskert hen steeds weer als huichelaars. Als mensen die verhinderen anderen het koninkrijk Gods binnen te gaan. En tot nog toe is het de Farizeeën niet gelukt om de Heer Jezus te arresteren. Ze hebben wel geprobeerd om zijn werk te ondermijnen. En ze hebben ook gezegd tegen het volk, ach, hij werpt de duivelen uit door Beelzebub. Daar heeft hij een verbond mee met de duivel. En de Heer Jezus heeft die drogreden ook ontmaskerd. Dat kan helemaal niet. Welk huis zal tegen zichzelf verdeeld zijn? Het was ook pure godslastering van de Farizeeërs. En nu zijn ze weer vanuit de hoofdstad gekomen om een aanklacht te vinden tegen de Heere Jezus, om een voorbereidend werk te doen, om een proces in gang te kunnen stellen met het doel om Jezus uit de weg te ruimen. En ze willen ook een wig drijven tussen de vrome, wetsgetrouwe volk en de Heere Jezus en zijn discipelen. De Heere Jezus en zijn discipelen aan één kant. En de vrome Joden aan de andere kant. Ze wilden een wig tussen drijven. Hoe doen ze dat? Door te zeggen, hij houdt niet de inzetting van de ouden. En wat is de zaak waar het hier om gaat? U weet het eten met onreine handen. En deze discipelen bekritiseerden... deze fariseeën bekritiseerden de discipelen van de Heere Jezus dat zij aten met ongewassen handen. Nou, u wast toch ook uw handen voor u gaat eten? Ja, maar dat doet u om hygiënische redenen. Dat is een goede zaak. Met al de griep wat rondgaat, is het wel eens goed om je handen te wassen voor je gaat eten. Ja, dat is het minste wat we doen kunnen. Maar daar ging het bij de Joden niet om. Het ging niet om schone handen. Je ging gewoon je handen wat water af laten druipen. En dat was genoeg. Het was gewoon een rituele wassing. Je handen hoeven niet eens schoon te zijn. Een rituele wassing. Het gaat hier niet om lichamelijke reinheid. Het gaat hier om symbolische, ceremoniële reinheid. Dit gebruik was niet voorgeschreven in de wet van Mozes. Maar het was ingesteld door de ouden. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn oude rabbijnse, Joodse rabbijnen van een paar eeuwen daarvoor. Die hadden allemaal wetten bedacht. Nou, waarom doen die Joden dat? Waarom deden die rabbijnen dat? Nou, dat deden ze omdat ze heel beducht waren. Wij moeten de wetten van Mozes onderhouden. Het kwam op tijdens de ballingschap. Ezra begon daarmee. Ezra was een godvrezende man. Maar daarna begonnen te verworden. Toen begonnen ze allemaal andere wetten op te richten. En die waren, dat weet u wel, ik heb zoals vaker gezegd, als een muur rondom de feitelijke wet van Mozes. Nou, als je al die andere wetten het volk oplegt, is wel zwaar, maar goed. Als je die oplegt aan het volk, dat ze die wetten niet overtreden, dan heb je tenminste de wet van Mozes helemaal veilig gesteld. En eigenlijk ging het dan vooral om die omliggende wetten, die als een barrière, als een muur stonden. Daar ging het eigenlijk om. Daar viel eigenlijk de nadruk op. En Marcus geeft hier ook een uitleg aan. Want u weet, Marcus heeft het evangelie opgeschreven doordat Petrus het hem gedicteerd heeft. En u weet ook dat Marcus' evangelie is vooral voor de Romeinse christenen bedoeld. Het waren dus voornamelijk heidenchristenen. En die heidenchristenen die waren dus niet op de hoogte van die Joodse gebruiken. Ze kenden ook niet de inzettingen van de ouden. Hadden ze ook nooit bestudeerd, dat kenden ze niet. Ze kenden wel de oud-testamentische spijswetten. Dus als verderop in dit hoofdstuk, het gaat over de spijswetten en over wat nou onrein voedsel is en rein voedsel, daar geeft Marcus geen nadere uitleg aan. Want die heiden christenen wisten dat wel, omdat ze het Oude Testament hadden. Daarin konden ze het allemaal lezen. Ze wisten wel van die bepalingen van rein en onrein voedsel wat Mozes had ingesteld. Maar ze wisten niet van die Joodse inzettingen. En daarom legt Marcus dat hier uit in vers 3 en 4. Wat de Joden dan allemaal doen. Ze wassen hun handen vaak, want dat zijn die inzetting van de ouden. Als ze van de markt komen, dan eten ze niet voordat ze eerst gewassen zijn. En ze wassen drinkbekers en kannen enzovoort. De achterliggende gedachte hier is dat zij kosher eten moesten gebruiken. Rein eten. En om het nog weer extra rein te maken, ziet u wel, er komt zo'n wet eromheen. Dan moet je ook nog je handen gaan wassen. Gewoon water over laten lopen. Zo. En nou ben ik, dan zijn mijn handen niet meer gemeenschappelijk. Dat staat eigenlijk in de tekst. Ongewassen handen, gemeenschappelijke handen. Want je gaat naar de markt en je ontmoet iemand en je raakt mensen aan en producten aan. Dan heb je eigenlijk gemeenschappelijke handen, gewone handen. Als je thuis komt, dan ga je ze eerst wassen en dan zijn ze weer heilige handen. Toegewijd aan dat wat rein is. En dan ga je pas eten. En nou verwijten de fariseeën, de discipelen, niet dat ze onrein voedsel zouden eten. Het was niet dat de discipelen niet kosher waren met eten, nee, dat deden ze wel. Maar ze hielden zich niet aan de inzettingen van de oude rabbijnen. We hebben hun handen niet gereinigd, hun handen niet uiterlijk gewassen voor ze gaan eten. En dit uiterlijk gebruik, ja, dat is toch wel heel belangrijk. Dat is in feite belangrijker dan bekering. Al zullen ze dat misschien niet openlijk gezegd hebben. Want zo dom waren ze nou ook weer niet. Maar dat vonden ze toch wel heel belangrijk. Bekering, nou ja, maar die inzetting van de ouden. Die omliggende ring moest bewaakt worden. En in vers 5 vragen ze aan de Heer Jezus. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? U moet zich voorstellen de situatie waarin de Heer Jezus was. Zulke mensen komen van heinde en verre naar hem toe. Ze hangen aan zijn lippen. Ze staan versteld van de grote machten en er gebeuren onvoorstelbare krachten. Geen profeet had zoiets ooit gedaan, wat de Heer Jezus deed. De mensen wisten niet wat er nu gebeurde, ze wisten een groot profeet is onder ons opgestaan. En dan komen er enkele fariseeën uit Jeruzalem en die vragen aan de Heer Jezus of hij wel de inzetting van de ouden gehoorzaamt. Dus hier wordt de Heer Jezus gemeten aan de hand van menselijke inzettingen. Dus de Heer Jezus komt om het volk te genezen, om hen het evangelie te preken. Hij legt Gods woord, de wetten uit zoals geen ander dat kan doen. En er komen een paar van die miserige fariseeën en die vragen of hij wel respectvol omgaat met de tradities van dit volk. En daarmee miskennen die fariseeërs de Heer Jezus. Ze willen de persoon van Christus, daar willen ze niet voor buigen. Ze zien de oud-testamentische profetieën vervuld in de daden van de Heer Jezus. Maar ze willen alleen de Heer Jezus tolereren, zolang hij blijft binnen hun denkpatronen. Hij wordt ondergeschikt gemaakt. Hij die Heere is. Hij die de meester is. Hij mag slechts volgeling zijn van vroegere generaties rabbijnen. En dat de Heer Jezus met macht en gezag spreekt. Dat de Heer Jezus met autoriteit spreekt. En dat hij werkt met macht en kracht. Ik gebied u, ik zeg u. Alles was autoriteit en macht en kracht. Maar dat wordt categorisch van de hand gewezen. Het gaat alleen maar, de fariseeën, om hun eigen overlevering. En daarmee willen ze hun eigen positie waarborgen onder het volk. En ten diepst komt hun verzet tegen de Heere Jezus op uit machtswellust, uit eerzucht. Ze willen de persoon zijn. Ze willen in aanzien zijn en blijven bij het volk. Hun vraag is vol schijnheiligheid. En het is een directe aanval op de messiaschap van Christus. Ze weigeren te erkennen dat hij de Messias is. Want de Messias is toch heel anders. Die gaat ons toch bevrijden van de Romeinen. Wat wil deze? Zie, de Heer Jezus past niet in hun verwachtingspatroon. De Heer werkt ook altijd anders dan wij verwachten of denken. Ook in het werk van de bekering. Dan kan het heel anders zijn dan u verwacht of u zich voorgesteld had. En dan is het christelijke leven, het leven met de Heer, ook anders dan u zich wellicht had voorgesteld. Het is dieper, het is rijker, het is concreter. Maar in ieder geval, de Heer Jezus voldoet niet aan hun verwachtingspatroon. En dat wekt vijandschap op tegen Christus. En vandaar deze onderkoelde, harde vraag. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouderen? Maar dan geeft de Heer Jezus antwoord. Hij ontwijkt de vraag niet. Hij ontwijkt het antwoord niet. Wanneer de Heer Jezus een wedervraag stelt, is dat niet omdat hij geen antwoord wil geven, dan stelt hij maar een andere vraag, zoals wij wel eens doen. Als we geen antwoord kunnen geven, dan zeggen we, ja, maar hoe denk jij daar dan over? Nee, zo werkt de Heer Jezus niet. Hij kan een volmaakt antwoord geven, is hij ook bezig te doen. Maar dat doet hij door middel van deze vraag. Deze opmerking. En dan zegt hij, wel heeft vers 6, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofeteerd, gelijk geschreven is. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. De Heer Jezus verwijt hen hun schijnheiligheid. Ze zegt, ze zijn hypocrieten, ze zijn toneelspelers. Jullie doen net alsof. Jullie doen net alsof je heel vroom bent, heel godsdienstig. Maar het is een spel. Het is schijn. In werkelijkheid zijn jullie vijanden. En jullie hebben je vermomd met rechtzinnigheid. En dan citeert de Heer Jezus hier Jesaja 29. Kijk, in die tijden hadden ze geen hoofdstukkenindeling, geen versenindeling. Dus als je een Jood was, je wilde iets citeren, dan citeerde je een paar regels uit een bepaald stuk van de profeet of de psalmen, wat je wilde citeren. En dat paste dan in dat hele verband. En hier citeert de Heer Jezus Jesaja 29, vers 13. Daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond. En zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen. En hun vrezen waarmee ze mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Wat een scherp verwijt. De fariseeën voelden zich op hun nummer gezet. De Heer Jezus zegt tegen hen, jullie zijn die mensen uit Jesaja 29, zouden wij zeggen dan 29. En het is een heel scherpe aanklacht, want als u nou verder leest, hoeft u nou allemaal niet te doen, kunt u thuis wel doen, maar verder gaat in Jesaja 29, dan spreekt er over een dreigend oordeel. Het zijn verblinde leiders die met hun eigen wijsheid en hun zogenaamde verstand, ze zullen het allemaal kwijtraken. Het wee wordt uitgesproken daar over deze valse leiders. Die menen dat zij zaken voor de Heere verborgen kunnen houden. Alsof de Heere geen verstand zou hebben om het te doorzien dat ze gewoon schijnheilig waren. En het loopt op hun ondergang uit. En hier de fariseeën, die met hun spel, hypocritos, toneelspelen, zo komen ze. En de Heere Jezus doorziet het. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd. U denkt ook dat ik niet merken zal, dat ik geen verstand heb om te doorzien wat u allemaal aan het doen bent. Maar het loopt uit Op uw ondergang, Farizeeërs. Dat wordt allemaal geïmpliceerd. Want de Farizeeën leerden het volk tradities van de oude rabbijnen. En hun religie was niets meer dan godsdienstige cultuur. Ze zijn verblind. En ze zullen nog meer verblind worden. Ze zullen de Messias niet eens kunnen herkennen. En het volk dat naar hen luistert, zal worden meegetrokken in hun eigen ondergang. En helaas is dat met vele van de Joden gebeurd. Want hun leidslieden eerden God tevergeefs. Want in feite eerden zij zichzelf en niet God. Jesaja profeteert over blinde leidslieden die naar de afgrond voeren. En dat gebeurt hier. Ze willen de Heer Jezus vangen in de strikken van hun tradities. En daarmee schrijven ze hun eigen vonnis. En de Heer Jezus legt verder uit in vers 8. Want nalatende het gebod Gods houdt gij de inzettingen der mensen. En hier gaat de Heer Jezus antwoorden. Zo namelijk wassingen der kannen, drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij velen. En gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Uw inzettingen. Niet Gods inzettingen. Het gaat hier in wezen om het grote gebod. Om God lief te hebben met heel het hart, verstand, krachten, met heel de ziel. Maar daar willen ze niet van weten. De overgave met het hart aan de Heere ontbreekt. Ze zijn verblind. Ze naderen niet tot God met hun hart. En dat is hun probleem. Nalatende het gebod Gods. U let niet op dat gebod van God om God lief te hebben. U wilt dat de handen ritueel gereinigd worden. En daarmee gaat u consequent tegen het gebod van God in. U maakt zich druk om menselijke regels en niet om de werkelijke zaak. Daarom komt er een oordeel daarover. En dan geeft de Heer Jezus nog een voorbeeld. De Heer Jezus gaat in de tegenaanval. En zegt, dit doet u consequent. Niet alleen hier nu, met dat wassing van handen, maar ook dat gedoe met korban. Korban, dat betekent gave. U weet de achtergrond. U meent dat ik 2 jaar geleden verschillende preken over hetzelfde gedeelte dan in Matthäus gepreekt heb. Soms kom je hetzelfde zo tegen, maar dat geeft niets. Maar u weet er nog wel van korban, dat is een gave. Dat betekent dus, ja, de Heer die had gezegd dat de kinderen moeten voor de ouders zorgen als de ouders gebrekkig worden en oud. En er waren Joden, ja, die wouden dat niet doen. Ze wilden liever hun geld vasthouden. Nou, daar hadden de Farizeeën wel iets op gevonden. En dan werden zij er ook gelijk beter van. Dan besteed je het gewoon maar aan de tempel. Hoef je niet te geven. Mag je het vruchtgebruik van al je geld hebben. Mag gewoon gebruiken. En als je overlijdt, dan komt al het geld inderdaad naar de tempel. En dan kunnen wij er ondertussen wel wat mee doen. Maar wij zijn toch dicht verbonden aan de tempel. Wij beheren toch de tempelschat. De schriftgeleerden, de priesters, Farizeeën. Het Sanhedrin. En dan hoef je niet voor je ouders te zorgen met dat geld. Want ja, ik heb het aan de Heere gegeven. Aan de tempel en nou ja, ondertussen gebruik ik het wel. En daarmee hebben ze heel geraffineerd het gebod van God ontkracht. Blinde voorgangers die het gebod van God ontkrachten. En dan gaat de Heer Jezus nog meer in de tegenaanval. Vers 14. En nu betrekt de Heer Jezus al die schare mensen. Nu gaat hij de toepassing geven en preken voor al die mensen. Want ze moeten het allemaal weten en allemaal gewaarschuwd worden voor deze blinde leidslieden. Vers 14. En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen, hoort mij allen. Je kunt rustig denken, er waren duizenden mensen. Hoort mij allen en verstaat. En dan vers 16. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Dus een dubbele oproep. Luister. Luister, hoor nu. En dan zegt de Heer in vers 15. Dat is de inhoud van zijn toepassing. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het, welke de mens ontreinigen. En daarmee kondigt de Heere Jezus met gezag en autoriteit dat in feite de oude Joodse spijswetten, nog ook uit de boeken van Mozes, in feite maken zij u niet onrein. En daarom zijn die wetten ook nooit gegeven. Zie hoe de Heer Jezus de wetten uitlegt. Want die wetten, die spijswetten, waren allemaal gegeven om het volk van Israël apart te doen zijn dan de omliggende volkeren. Zodat zij zich niet zouden vermengen met die andere volkeren. Ze hadden wetten voor hun kleding, inzetting wat ze moesten eten en meer wetten. Sociale, culturele, godsdienstige, staatkundige wetten die afweken van de andere volken. Want zij moesten een apart volk zijn. De overlevering van God, de wetten van God moesten daar bewaard blijven. En dan, uit dat volk zou de Messias komen. En de Messias zal teruggrijpen op die inzettingen van God. Het woord van God. En nu is de Messias gekomen. En nu hebben die oude reinigingswetten in feite betekenen niets. Want ook die wetten van Mozes, om die spijswetten, die maken u niet rein of onrein. En later blijkt dat ook heel duidelijk. Denk maar Handelingen 10, dat gezicht dat Petrus ziet. Hetgeen God niet onrein geacht heeft, moet u ook niet onrein achten. Want, zegt de Heer Jezus hier, het gaat niet om wat u eet. Want niets wat van buiten in de mens komt, verontreinigt hem. Het gaat gewoon hier om alle mogelijke vormen van eten. De Heer Jezus bedoelt natuurlijk niet verrot voedsel, bedorven voedsel, dat u ziek van wordt. Daar gaat het niet om. Het gaat om alle mogelijke voedsel. Van de Joden zeiden, nee, alleen maar dit mogen we eten. Kosher eten. Al het andere niet. De Heer Jezus zegt, dat maakt niet zo. Dat maakt u niet rein. Het is niet eens belangrijk wat voor voedsel u eet. Het onderscheid hier wordt tussen rein en onrein voedsel wordt opgegeven. En dat is schokkend voor de Farizeeën, voor het Joodse volk om dat te horen. Het was ook schokkend voor Petrus toen hij dat hoorde. We moeten hier niet denken, wanneer de Heer Jezus het onderscheid maakt tussen de binnenkant en de buitenkant, moeten wij niet denken dat de Heer Jezus hier uitsluitend op de binnenkant wijst, terwijl de Farizeeën uitsluitend op de buitenkant wezen. Nee, de Farizeeën wisten ook heus wel dat er verkeerde gedachten uit de mens komen, dat er ook zonden vanuit de mens naar buiten komen, dat wisten zij ook wel. Maar het grote punt hier is, dat de Heer Jezus de Joodse spijzigingswetten in feite ongedaan laat maken. En dat daarom de nadruk komt te liggen, niet op de uiterlijke dingen, maar op de inwendige dingen. En de Joden legden niet de nadruk op de inwendige dingen. Bij hen was het uitwendig, als zullen ze niet ontkend hebben. Maar de Heer Jezus schuift die uiterlijke dingen aan de kant. die inzettingen van mensen aan de kant. En hij spreekt hier met messiaanse autoriteit. Hier is hij die boven Mozes staat. En als gezaghebbend leraar van de wet verklaart hij dat de spijswetten voortaan niet meer belangrijk zijn. Hier zien wij Christus als de profeet waar Mozes van gesproken had in Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. En hier is hij. En hij legt de wet uit. Hij is de goddelijke wetgever in Israël. Die in feite zegt de noodzaak om kosher eten te onderhouden, dat is voorbij. En zeker al die rituele wassingen van de oude rabbijnen. Het was heel schokkend. De discipelen hebben de Heer Jezus ook niet begrepen. Ze kwamen in het huis. En ze zeiden, wat hebt u bedoeld nu? Ze begrepen het niet. En dan vraagt de Heer Jezus aan hen, zijt ook gij al zo onwetende? Het is eigenlijk ook een aanklacht. Een ontdekkende aanklacht. U hebt al zoveel onderwijs ontvangen. U moet toch kunnen begrijpen waar het nu toch om gaat. De discipelen waren ook traag om te leren. Dat is wel een troost voor ons. Maar ik weet niet hoe het met u is. Maar ik ben traag om te leren. Ik denk dat we dat allemaal zijn. En zie dan het geduld van de Heer Jezus. Om deze discipelen uit te leggen. Met geduld. Die discipelen die zo dom waren. Nou, wij zijn dommer. Wat een troost. Als u zichzelf dom vindt en zegt, ik begrijp het niet, Heere, dan wil de Heere nog geduldig uitleggen en leiden, dat u het gaat zien. Misschien niet van de ene dag op de ander, maar dat het langzamerhand gaat, dat u meer gaat zien. Hij is geduldig, hij is de beste leraar, zo ook bij de discipelen. Want dan opent de Heer Jezus de ogen van de discipelen, dat ze ook inzicht zullen krijgen, opdat ze ook straks dezezelfde leiders van het volk zullen kunnen aanwijzen als huichelaars. En het volk voor hen te waarschuwen. En de Heere legde dan verder uit. Dat alles wat van buitenaf in de mens komt, voedsel, dat komt niet in het hart, maar in de maag. En dat verlaat weer het lichaam. Voedsel, dat maakt de mens niet onrein. Voedsel alleen kan alleen iemand onrein maken wanneer God uitdrukkelijk verboden heeft om zulk voedsel te eten. En dan nog is het niet om het voedsel, maar om het verbod van God waardoor we onrein worden. Voedsel op zich maakt iemand niet rein of onrein. Het ligt in het verbod en het gebod van God. En waar gaat het hier nou om? U voelt het al wel. De mens moet innerlijk rein worden. Want wat uit het hart komt, dat maakt de mens onrein. Versen 21 tot en met 23 lees u maar mee. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen. Nou, dat begint al gelijk. Kwade gedachten. Hoe zit het met u en met mij? Hebben we allemaal niet reden om ons te schamen? Kwade gedachten. Kunt u uw gedachten onder bedwang houden? In bedwang? Overspelen, hoererijen. Seksuele zonden, doodslagen, haat, dieverijen, begeerten, gierigheden, aan het geld vasthouden, boosheid, bedrog, net doen alsof geveinsdheid, ontuchtigheid, dus je doet wat je zelf wilt. Ik wil vrij zijn, een boos oog en je jaloers op een ander en je kijkt ernaar, nou, het is toch vreselijk. Nou, dat komt voort uit onze harten. Hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En daar gaat het om, fariseeën. Niet om je handen maar wat af te spoelen met water. Het gaat om het hart. Nou, we kunnen hier wat verschillende zaken uit leren, denk ik. In de eerste plaats kunnen we zien hoe verworden de Joodse godsdienst geworden was. Zij die zoveel gunsten en voorrechten van God ontvangen hadden, hen was het woord van God toebetrouwd. Ze hadden zoveel voorrechten. Ze hadden de wet van God ontvangen. Ze kenden de profeten. Vele geestelijke zegeningen. Ze hadden echter al deze voorrechten verworpen. En de godsdienst was verworden tot uiterlijke gehoorzaamheid aan menselijke regels. Waarbij ze niet meer op het hart letten. En hoe is het met ons? Wij staan toch ook bloot aan het gevaar. We willen toch ook vooral, we zijn toch ook bezorgd, wat zullen de mensen van ons denken? Het staat ook niet voor niets in de psalmen, psalm 119. Bevrijd mij van 's mensen overlast. Dat is ook een gebed, dat iemand in het geloof mag bidden. En de Heere mag vragen. Want het gaat niet om wat de mensen van me zeggen. Het gaat erom wat God van mij zegt. En dat ik recht voor de Heere mag staan. Ik moet geen onnodig ergernis opwerpen, natuurlijk niet. Maar ik moet God gehoorzamen. En wij hebben zoveel onderwijs ontvangen. Zoveel preken gehoord. Zoveel waarheid van onze jeugd af aangehad. En wanneer de Heere nou zou vragen, ja, een pijnlijke vraag. In mijn leven en in uw leven, waar is nou de vrucht? Waar is de vrucht van al dat onderwijs? Wij nette kerkmensen, dan moeten wij ons toch ook schamen. Wat hebben wij ervan terechtgebracht? Ook in deze week van voorbereiding. Dan moeten u en ik toch ook in onze binnenkamer gaan. En misschien wel met een snik belijden. Ik wou dat het anders was, Heere. Maar ik heb zo weinig vrucht. Zoveel gunsten van uw hand genoten. Zo bevoorrecht. En dan kunnen wij ook nog vasthouden aan allerlei menselijke regels, uiterlijke vormen. Maar dat ons hart, daar gaat het om. Ons hart. Er is ook een plaats voor uiterlijke orde. Natuurlijk, eerbetoon. In hoe we naar de kerk gaan, natuurlijk is dat zo. Het is Gods huis. We ontmoeten de Heere daar. En daarom komen wij met eerbare gewaad naar de kerk. En er is ook uiterlijke gehoorzaamheid. Maar het hart, daar gaat het om. Het gaat niet om lippendienst, om mooie woorden. Ook in uw gebed. Misschien vindt u het gebed moeilijk, is ook moeilijk. Misschien zegt u, ja, ik kan niet zo goed bidden. Geeft niks. bid u maar toch. Ga maar snikken. Ga maar zuchten. Zeg maar waar u mee zit. Op uw eigen manier. Het gaat niet om lippendienst, uiterlijke vormen, om maar wat te zijn en welvloeiende, welsprekende woorden. Daar kijkt de Heere niet naar. Het gaat om het hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. En daarom gaat het erom, niet wat de mensen van ons zeggen, maar wat God van ons zegt. En daarmee zijn we toegekomen aan het tweede wat belangrijk is. Dat we moeten de Heere in ons hart kennen. Ook in deze week van voorbereiding. Leeft de Heere Jezus in uw hart? Dat is ook een hoge vraag. Grote vraag. Heeft de Heere Jezus bemoeienis met u? Is uw hart getrokken achter hem aan? Mag hij centraal staan in uw leven? Hebt u het beleden voor hem, niet alleen al uw tekorten, dat er zo weinig vrucht is in ons leven, en zeker in vergelijking met wat we ontvangen hebben, maar beleidt u het ook voor hem, Heere, u bent alleen mijn hoop en mijn verwachting? Beleidt u dat ook? En zegt u het ook, Heer, ik kan niet voor uw aangezicht bestaan, maar ik kan niet bij u wegblijven. U bent mijn enige hoop, uw bloed, uw gerechtigheid, uw leven, uw genade. Want er is reiniging te vinden in het bloed van Christus, om ook onze harten te reinigen en ons te leiden op de eeuwige weg. En te bidden met hart en ziel, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. En dan ten derde, we moeten voorzichtig zijn met onze tradities. Het gaat niet om onze tradities. Tradities op zich zijn niet verkeerd. Maar het gaat om Gods woord. Het gaat om de waarheid. Het gaat om zelfverloochening. Het gaat om hartelijke bekering. Het gaat om de liefde en om een hartelijke toewijding aan God die zegt, geef mij uw hart. Daar gaat het om het doden van de oude mens en het opstaan in de nieuwe mens en veranderd te worden naar het beeld van Christus. Het gaat om een nabij leven met God. Kent u dat? Zoekt u dat? Dorst u daarna? Is het zo dat u er niet zonder kunt, een nabij leven met God? Of is dat allemaal maar verborgen voor u, allemaal maar... maar duister voor u, maak er dan helemaal werk van. Dat u er smaak in mag krijgen om nabij God te zijn. In het verborgene God te zoeken. En dat ons leven gefundeerd staat op het woord van God. En dan hebben wij ook bepaalde uiterlijke tradities onder ons. En ik meen dat wij ook tradities hebben die in het woord van God geworteld zijn. En waar we ons ook gerust aan behoren vast te houden. Ook in onze tijd. Omdat het woord ons daarin voorgaat. Wat we niet mogen loslaten. Maar het gaat wel om het hart. En dan tenslotte zien we de noodzaak om bearbeid te worden door Gods Heilige Geest. Want het was door Gods Geest dat de discipelen het zagen. Het is door Gods Geest dat er licht komt. Het is door Gods Geest dat we zien wat nou echt een mens onrein maakt. We hebben de bearbeiding, de bedouwing nodig van de Heilige Geest. Hij laat ons de vuile bron zien in ons leven. Hij laat zien hoe noodzakelijk het is om persoonlijk met God te leven. En zijn geest geeft nog steeds onderwijs. En dan leert de Heilige Geest ootmoed. Dat we klein van onszelf denken. Dat we zoveel kwaad in onszelf zien, maar ook zoveel, juist zoveel goeds in de Here. En dan hoef ik niet naar anderen te wijzen, kan ik naar mezelf wijzen. Ik heb genoeg aan mezelf, maar dan wijst de Geest op dat bloed van Christus, dat offer, dat zijn bloed vergoten als een volkomen verzoening voor al onze zonden. En zijn lichaam verbroken tot een volkomen verzoening. En dan leert die Geest ons ook bidden. Verlos mij van de boze. Tot zover. Goed. Nou, dan hebben we nog wat gelegenheid tot vragen. Wat opmerkingen. Gedachten. Nou is het uw beurt. Broeder Valerius.
Ja, een opmerking. Het ging over hoe de geest wordt benoemd.
Ja.
Je moest denken aan die blind geborene. En zijn eerste verantwoording zei hij: zou deze mens uit God niet waren? De tweede verantwoording: hij is een profeet. De derde verantwoording uit God. Daar heb je nou het werk van de geest. En dan het einde, gelooft gij enzovoorts. En nedervallende aanbadheid. Moet er zomaar aan denken.
Kostelijk.
Het werk van de geest.
Juist. Ik zal het even herhalen van hen die meeluisteren thuis. Fijn dat u ook met ons verbonden bent. Broeder Valerius wees er juist op, de blind geborene. Dat hij eerst, wat was de eerste ook alweer? Dat hij zei, zou deze mens van God niet waren. Hij zou deze dingen niet kunnen doen. Hij is een profeet en daarna zegt hij, daarna viel hij voor hem neer en aanbad hem. Zo zien we hoe de Heilige Geest ook licht geeft op de Heer Jezus Christus. En dat het door Gods Geest ook is dat we ook zicht krijgen op waar het nou werkelijk om gaat in ons leven. Dat ons hart rein gemaakt mag worden voor God. En dan komt er ook tot uiting in de vruchten van het leven. Duidelijk, ja. Fijn, dank u wel. Een andere gedachte of opmerking?
U zei, de discipelen willen haar vragen te leren. Dat is een troost. Dat is het zeker. Maar ik vind ook altijd wel heel verdrietig dat je zegt van dat we zo traag zijn en kunnen we er dan zelf iets aan doen.
Ja, dat is waar. Ik zei het inderdaad van die discipelen, dat zij dus traag waren om te leren. Toen zei ik, ja, dat is ook een troost voor ons. Omdat, het is misschien een schrale troost. Maar als wij onszelf betrappen dat we zo slecht zijn in het leren en we vergeten dingen weer en we moeite om dingen te begrijpen en dat we steeds soms vallen in hetzelfde weer, dat we toch bij de Here terecht mogen. Dat was bij de discipelen ook zo. En dat is troost. Maar u zegt terecht, Gijske, dat hoe moeten we, kunnen we daar ook iets aan doen? Ja. Ja. Wat dacht u zelf?
Gebed zit natuurlijk ook
in. Juist, is ook zo. Gebed, ja. De Heer onderwijst door zijn woord en geest, hè. Dat is zo belangrijk om doorkneed te worden in de schriften. Om daarin thuis te zijn. Ja. Elke dag te lezen. Systematisch te lezen. Niet een stuk hier en een stukje daar. Nee, achter elkaar door. Te lezen, zie je de verbanden. En te bidden om genade. Ja, om wat werk van te maken. Over te mediteren. goed boek helpt. Ja. Nou, een mens kan door luiheid ook dom zijn. Ja, eigen schuld. Eigenlijk wel. Je kunt ook door ijver vrucht voortbrengen. Doordat je er wel werk van maakt. Wel ijverig bent. We studeren ook voor een examen. Nou, we mogen ook wel wat moeite doen om het woord te overdenken. En dat als een gouden regel in ons leven te hebben. Persoonlijk. En dan zal de Heer ook leiden en dan geeft de Heer ook. Ik denk dat ik het zondagavond zei, die geestelijke voelhorens. Ja, dan leert de Heer. Ja. Vast, zeker.
Het is een kwestie van overgave aan hem en overname door hem.
Dat is heel mooi kort uitgebroed, Willerius. Het is een zaak van overgave aan hem en dan overname door hem. Juist. Ja. Want in feite kunnen we onszelf niet eens overgeven. We kunnen erom bidden. Heer, hier ben ik. Ik kan u niet geven. Wilt u het doen? Ja. Maar dat is rijk om die houding te kennen voor de Heer. Ja. Iemand anders? Bart. Dat is het grootste wonder, Bart, dat wanneer het leven aan de ziel gegund wordt. Dat is Gods geest, inderdaad, die het duidelijk maakt, die werkt. Het kan alleen maar door de Gods heilige geest. Wij zijn in onszelf zo dor en droog. Het is de geest die opwekt, als de wind. Je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar... Ja, daarom ook dat gebed, hè, om de Heilige Geest. Ook bij de schriftstudie. Ja, moeten we maar dagelijks om bidden. Ja. Nou, mag nog een gedachte hoor. Van op nog een vraag. Interessant. Nee. Ik had al gehoopt dat die vraag niet zou komen. Nee, dat is waar. Dus, jazeker, dat begrijp ik. Ja, daar mogen we over nadenken. Ja. Zo, u stelt dus de vraag of er de... Er staat Matthäus 5 dat er geen jood of titel van de wet zal voorbij gaan. En even precies 5... Ja, want voorwaar zeg ik u... Vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet een jota, nog een titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. En nu zegt de Heer Jezus hier in feite dat het niet ertoe doet wat u eet of wat u niet eet. Wat het eten. Ja, die reiniging, die onreine dieren of die reine dieren, dat maakt niets uit. Dat maakt u niet onrein. Ik zei net, de bedoeling van die wetten waren om het volk Israël dus apart te zetten. En straks wordt die middelmuur, dat afscheidsel, wordt weggebroken. Dat er geen principieel verschil meer is voor de zaligheid tussen Joden en heidenen. Er is geen principieel verschil meer. Beiden worden zalig op dezelfde wijze. En er is geen noodzaak meer dat de Joden zich apart gaan houden van de heidenen. Dus al die ceremoniële wetten en die offerwetten, als dat ermee samenhing, die zijn worden allemaal door de Heer Jezus zelf, Handelingen 15, het apostelconvent, wordt het allemaal als verouderd bestempeld. En nu zegt de Heer Jezus hier dat hij gekomen is om de wet te vervullen. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft nooit de spijswetten geschonden. De Heer Jezus heeft alles van de wet volmaakt gehouden. Maar hij verkondigt wel, het gaat er niet om wat u eet of niet eet. Het gaat om het hart. En dan ging het ook om de wet van Mozes. Dus de Heer Jezus is niet gekomen om te ontbinden. Hij bedoelt daarmee dat de Heer Jezus niet is gekomen om de wet van Mozes opzij te schuiven. Maar hij is gekomen om die wet van God te vervullen. En hij heeft het vervuld. Hij heeft als zoon der wet heeft hij geleefd. En hij heeft als een vrome Jood geleefd. Als geen ander, volkomen. Maar de Heer Jezus heeft wel door zijn dood en opstanding de wetten van Mozes als verouderd verklaard. En daarom hoeven er geen offers meer gebracht worden. En hoeven ze ook die spijswetten niet te maken. Het gaat niet, het Nieuw Testament is er heel duidelijk aan. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Die Joodse dwaalleraar die in Colosse gekomen waren, die wilden al die dingen doen. Spijzigingswetten houden. Nee, dat is nu afgedaan. Dus als er nu Messias beleidende Joden zijn die om culturele redenen koosje willen eten, kan ik begrijpen. Maar het heeft geen geestelijke waarde. En wanneer er nu christenen zijn die zeggen, we moeten als de Joden weer gaan leven, dan zijn zij abuis. Ze gaan rechtstreeks in tegen de openbaring van het Nieuwe Testament. Ze gaan in tegen Handelingen 15. Ze gaan in tegen de Colossensenbrief. En er zijn meer voorbeelden te bedenken. Dus ik keur het wel af. Wilt u nog op reageren?
Ja, dat zou ik wel willen, maar het voert misschien te ver af.
Goed, ja, goed. Ja hoor. Ja, is goed.
Wat ik wel heel belangrijk vind, misschien, wanneer we het hebben over het geestelijk onderwijs in de Bijbel. U zei ergens van, als de discipelen vragen om uitleg, dan krijgen ze die ook. Vergis ik me, of is die uitleg eigenlijk meer een herhaling? Het is wel wat uitgebreid. Maar er gebeurt iets, het was voor het eerst dat ik het zag bij het lezen, en ik weet niet of het klopt. Maar misschien is het nu ook opgevallen dat de Heer Jezus nogal eens als hem om uitleg gevraagd wordt, in andere woorden, bijna hetzelfde zegt.
Ja. Ja, dat is heel mooi.
Misschien een voorbeeld van de manier waarop de Heilige Geest ons onderwijs geeft. Natuurlijk wisten de Emmausgangers al lang wat er in het Oude Testament stond en wat de Heer Jezus vertelde. En dan gaat hij het herhalen.
Ja.
Dat is bemoedigend, maar ook wel beschamend.
Ja. Ja, dat is heel mooi, broer van Walsum, wat u aangeeft, ja. Dat het inderdaad het zo is dat de Heer Jezus... u wilt nog wat zeggen? Nee. Dat de Heer Jezus herhaalt. Hij herhaalt in andere woorden. En zo werkt de Heilige Geest ook. De Heer Jezus komt niet met iets nieuws. Maar hij wijt het wat uit. Maar hij zegt in feite hetzelfde. En zo moeten wij ook door herhaling. Wordt er ons ook duidelijker. Zo werkt Gods Geest ook. Ja. Daarom raken we ook nooit uitgestudeerd in hetzelfde woord van God. Nee. En dat is inderdaad beschamend. En dat is ook nog bemoedigend. Ja. Dat vind ik heel mooi opgemerkt hier. Broeder Bom.
Dominee, heb je het u zelf niet gezegd? Wat de Heer Jezus zei tegen die Joden over de wet.
Ja.
Het gaat om de liefde.
Juist.
Want ze hadden de vader en de ouders niet meer lief. Ze hadden de
juist.
Werken lief. Ze wilden met werken doen.
Precies.
En
ja.
De hoofdstuk van de wet is liefde tegenover God en de naast.
Helemaal. Precies. Het is de liefde en daar hadden ze niet aan gehouden, de Joden. Dus,
maar ze kwam de Heer Jezus doden, dat is niet liefde.
Bepaald niet. Nee, het is eerzucht, hoogmoed. Ja. Ja. Nou. Klopt. Dat is heel goed, Nelly. Er staat dus in Leviticus, de Heere zei tot Mozes, dit moet u zeggen. En het was ook streng, ze moesten zich eraan houden. En in Openbaringen staat dat zij, als iemand iets toevoegt of afdoet van deze woorden, van dit boek, de Heere zal van hem afdoen de zegeningen en toedoen de vloeken. Dat is waar. Hoe moeten we dat dan zien? We moeten luisteren naar de schrift. Want wanneer de schrift het zelf aangeeft, dat iets was voor een tijd, dan hebben we vrijmoedigheid om dat te doen. Het is dus niet zo dat wij kunnen zeggen, zoals men nu veelal zegt, ach, je hoeft niet te trouwen en je mag wel een vrouw hebben en samenwonen en daarna neem je een andere vrouw, het gaat gewoon weer uit. Nee, dan, want de huwelijk is niet belangrijk meer. Kijk, dan haal je iets weg uit het woord van God, een instelling uit het Oude Testament, eigenlijk uit Genesis 1, 2 en 3, dat altijd geldig is gebleven tot het einde toe. Maar de spijswetten, die zijn in Handelingen 15, is er een apostelconvent geweest, een synode, eerste synode, en daar hebben ze met elkaar over gesproken, wat moeten we nou doen met onze Joodse wetten? Dat was baanbrekend. Besnijdenis. En in al die wetten. En dan zeiden ze onder leiding van de Heilige Geest, wij hebben dat juk nooit kunnen dragen. Wie zijn wij om dat juk op de heidenen te leggen? Ze hoeven het niet te houden. En dat was een doorbraak. Maar dat was onder leiding van de Heilige Geest. Dus de Geest geeft het zelf aan. Als Gods woord het zelf aangeeft, dan mogen we er afstand van doen. Ja, daarom. U zegt waardevolle dingen, broer Valerius. Spreek je maar.
De doop van vanavond, dat gaat in feite over de bevindelijke vereniging met Christus, gewerkt door de Geest.
Juist.
Ik ga maar verder over.
Dat is mijn begeerte, broeder.
Ja.
Ook weer kort en krachtig. Ik zal voor de mensen thuis maar herhalen. Broeder Valerius vermaant mij om goed te spreken over de Heer Jezus. Het is geen vermaning. Maar een bemoediging om te spreken over de gemeenschap met Christus. Maar daar gaat het om. Het leven met de Heer. En uit de vrezen des Heeren, uit de liefde tot de Heer te leven. Ja, precies, zo is het. Dat is de hartenklop van het geloofsleven. Een ander, wellicht, misschien, per ongeluk. Goed. Dan zingen we nog een psalm. En dan gaan we naar huis. Kunnen we thuis nog koffie drinken? Goed, laten we nog een psalm zingen. We zingen psalm 119. 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En ja, daar werd al ook opgemerkt, de broeder De Bakker, de noodzaak ook van de hulp van Gods geest, en daar gaat het ook om in dit gedeelte, het inwendig onderwijs, en dat wij dat ook zullen bidden en kennen. 119 vers 3, en dan zal ik u voorgaan in dankgebed. schonkt gij mij de hulp van u. Zullen we samen bidden. Heilige Heere, we mochten weer luisteren naar een gedeelte van uw woord. We hebben er wel vaker over gemediteerd, ook in de zondagse erediensten, in verschillende preken. Maar Heer, het is ook opgemerkt dat het ook goed is om te herhalen en dat u ook zo werkt, o Heilige Geest. Dat u ons steeds weer bepaalt bij de waarheden. En dat dan langzamerhand het licht begint door te breken. Wil ons allen bij de hand nemen. Wil ons leerlingen maken van u, Heere Jezus. En och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons ten leidsman strekken op al onze paden. Wij bidden u voor, ook voor ons in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Heere, wilt u ons zicht geven op u, Heere Jezus. Want het leven is alleen bij u. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En dan kunnen we ons wel groot willen maken met uiterlijkheden. En dat we ons misschien wat voelen voor de mensen. Maar het zal ons niet baten. We kunnen ons aan uiterlijke regels houden. Maar het gaat om het hart. Heere, wilt u ons hart overnemen en ons leren ons hart over te geven. Zo zullen we met u door het leven gaan. Zo zullen we bewaard worden voor hypocrisie en voor formalisme. Maar zo zullen we ook, Heere, uit liefde tot u, ook uw naam willen eren, ook in onze levensstijl, ook in onze uiterlijkheid. Niet om daarmee iets te willen zijn, maar dan willen we ook eerbaar wandelen, handelen, ook ons kleden. Niet om ons groot te willen maken, maar uit ootmoed. En dan wil ik uw huis ook heilig houden, want het is uw huis. En u hebt ons in uw woord daar ook over gesproken, ook in het Nieuwe Testament. Heere, Laat u uw huis ook heilig houden. En laat het ons een eer mogen zijn om in uw huis te mogen komen. Maar dat we vooral de persoonlijke gemeenschap met u mogen hoog houden. En verlos ons van 's mensen overlast. Maar doe ons wandelen in uw geboden, in uw wegen. Dat we u, o Heer Jezus Christus, mogen kennen. Uw beeld gelijkvormig worden. En al meer mogen vooruitgrijpen naar u. Jagen, of ik het ook grijpen mocht. Totdat u straks op uw tijd al uw kinderen tot u zult nemen. Om dan te zien op u zoals u bent. En dan volkomen verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Leer ons deze zaken, Heere. Heb dank voor wat u gaf deze avond. Gedenk in ieder van ons, breng ons veilig thuis. En breng ons de volgende keer ook weer samen. Dat we weer verder mogen in dit evangelie naar Marcus. Uit genade. Amen. Allen wel thuis.